Zullen wij samen bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij willen u danken, heren, vanuit het diepst van ons hart, dat we deze avond zo hier mogen samen zijn om ons hart en onze gedachten op u te richten. Vader, dank u dat u goed bent. Heer Jezus, dank u dat u voor ons stierf en dat we u vanavond mogen aanbidden als de opgestane Heer. Dank u wel, Heer, dat u levend bent verschenen, heel wat keren aan uw discipelen, dat u heeft laten zien dat u leeft. En dank u wel dat het graf werkelijk leeg was. En dat we vanavond ook mogen beseffen en ons mogen realiseren, Heer, dat u ook voor ons de dood hebt overwonnen. En dat u onze zonde werkelijk heeft weggedragen aan het kruis. En dat we vanavond, Heer, ons werkelijk in u mogen verblijden en verheugen. En we bidden u dat dat zo mag zijn, ook in het openen van uw woord, in het nadenken over het evangelie. Heer, als we zo met elkaar tot u naderen en aan uw voeten zitten, dan bidden we dat u zelf tot ons wilt spreken. Heer, u kent onze noden. U weet, Heer, wat ons bezighoudt. U weet, Heer, wat er aan de hand is in ons leven. En we danken u, Heer, dat u een antwoord heeft op onze nood. Dat u vol van barmhartigheid bent en dat u een God van genade bent en dat u ook de herder en de hoeder van onze ziel bent. En zo bidden we, Heer, dat u vanavond ook ons tegemoet wilt komen en dat u onze noden wilt lenigen. En Heer, dat we hier verfrist en bemoedigd en versterkt vandaan mogen gaan. Heer, we bidden u voor hen die ziek zijn. We willen ook in het bijzonder, Heer, de zieken ook van de gemeente aan u opdragen. De namen die genoemd zijn, zuster Sylvia Koster en zuster Verhagen en zuster Gerda van Eert. En ook als zuster Ria Blauwendraad, Heer, deze week moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Heer, we willen hen noemen. Wilt u hen zegenen? Wilt u uw genezende hand, Heer, over hen uitstrekken? En we bidden u dat u hen wilt dragen en dat ze mogen merken dat er eeuwige armen onder hen zijn. Heer, dank u wel dat we ook met al onze zwakheden, met onze lichamelijke zwakheden, maar ook met onze emotionele worstelingen en ook met de dingen die soms spelen in onze psyche. En Heer, alles wat ons aankleeft, dat we tot u mogen komen. En Heer, dat u ons niet afwijst, maar dat u heel nabij bent. En dat we mogen weten dat u ons lief heeft en dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Heer, zo bidden we u ook, Heer, voor de komst van uw koninkrijk. We bidden u, Heer, dat u spoedig wilt komen. En we willen u vragen of u ons wilt leiden, zodat we zullen meewerken aan de komst van uw koninkrijk. En zo bidden we dat u ook deze dienst wilt gebruiken. Heer, dat ook door deze dienst uw heerschappij in onze levens, maar ook door onze levens heen, in de levens van andere mensen mag komen. Dat u verheerlijkt zult zijn. Heer, zegen ons zo en verhoor onze gebeden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Gods woord. En we lezen een andere tekst. Of niet, ik lees niet helemaal Johannes hoofdstuk 20 vanaf vers 1. Maar ik wil beginnen te lezen in vers 19. Ik begrijp dat u vanmorgen ook de eerste 10 versen van Johannes 20 hebt gelezen. We lezen nu vanaf vers 19 en daarna wil ik een paar versen ook aan u voorlezen uit 1 Korinthe 15. Dus we lezen eerst Johannes 20 vanaf vers 19, de verschijning aan de discipelen. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En nu lezen we met elkaar uit 1 Korinthe 15, vanaf vers 12. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot 22 en 30 tot en met 32. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt. Als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. En dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. En nu lezen we vanaf vers 30. Vallen we even binnen. En waarom lopen wij dan elke uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Here. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten gevochten heb in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Tot zover de lezing uit Gods woord. Toen de Heer Jezus op die avond van de eerste dag van de week verscheen aan de discipelen, toen was het eerste dat hij tegen hen zei: vrede zij u. Hij wist dat ze van alles hadden meegemaakt. Hij wist dat ze enorm geschokt waren door de kruisiging. Dat ze ook niet precies wisten wat ze moesten denken van het lege graf. Hij wist dat ze bang waren voor de tegenstand van mensen. De deuren waren dicht uit angst voor de Joden, lezen wij. Met andere woorden, hun hart was vervuld met verwarring en ook met angst, denk ik. En er was misschien niet zoveel vrede in hun hart. En de Heer Jezus die verschijnt aan hen en hij zegt tegen hen: vrede zij u. En daarna toonde hij hun zijn handen en zijn zij. Hij liet zien dat hij littekens had. Dat hij gewond en beschadigd was geraakt door dit leven. Maar dat hij de opgestane Heer was. En daarna zei hij nog een keer tegen hen: vrede zij u. En dan lezen we met elkaar: de discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. De opgestane Jezus die gaf hun vrede en hij gaf hun blijdschap. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. De opstanding van Jezus Christus geeft ook ons vrede en blijdschap. Wat is het een geweldige troost. En die troost is ook in de liederen die we vanavond met elkaar hebben gezongen al, denk ik, rijkelijk tot ons gekomen. Maar wat is het een geweldige troost om te mogen weten dat onze Heer Jezus Christus, dat Hij leeft. Dat betekent een wereld van verschil. Het belangrijkste feit uit de geschiedenis, dat Jezus stierf voor onze zonde en dat Hij is opgestaan uit de dood, dat maakt het leven voor ons totaal anders. Dat is het verschil tussen dood en leven. Het verschil tussen duisternis en licht. Dat is het verschil tussen wanhoop en verwachting en perspectief voor de toekomst. Nou, daar willen we over nadenken. Hoe de opstanding van Christus en het kennen van Christus als de opgestane Heer, hoe ook ons dat vanavond vrede en blijdschap mag geven. Paulus die zegt dat zonder de opstanding, als wij de opstanding weglaten, dat onze prediking zonder inhoud is en ook ons geloof zonder inhoud is. Dat betekent dus dat de opstanding van Christus een belangrijk deel vormt van de inhoud van ons geloof. Trouwens, als je het boek Handelingen der Apostelen leest, dan, en je kijkt naar de predikingen van de apostelen die we tegenkomen in het boek Handelingen, dan zul je merken dat zeker spraken zij ook over Christus die stierf voor onze zonden, maar ze spraken nog meer over zijn opstanding uit de dood. De opstanding van Christus staat zeer centraal in de prediking van de apostelen, de predikingen die we tegenkomen van Petrus en ook van Paulus in het boek Handelingen. En dat laat ons ook zien dat het een belangrijk deel vormt van het evangelie. Zij predikten: deze Christus die gestorven is aan het kruis, die is Heer, die is de Messias, hij is de Zoon van God, hij is de grote koning, hij is de komende koning in deze wereld. En het bewijs daarvan is dat hij is opgestaan uit de dood en dat het graf werkelijk leeg was. Nou, vanuit 1 Korinthe 15... wil ik u een paar dingen laten zien die allemaal betrekking hebben op wat de betekenis van Christus' opstanding voor ons is en waarom de opstanding van Christus ook ons vanavond vrede en blijdschap geeft. Drie dingen over de betekenis van Christus' opstanding voor ons uit 1 Korinthe 15. Het eerste is dit: wij mogen nu zeker weten dat er vergeving is voor al onze zonden. Paulus schrijft in vers 17 van 1 Korinthe 15: indien Christus niet is opgewekt, dan bent u nog in uw zonden. Christus niet opgewekt, dat zou betekenen dat wij nog in onze zonden zouden zijn. De straf op de zonde is de dood. De prijs die de zondige mens moet betalen voor de zonde is de dood. Het loon dat de zonde geeft is de dood. En als Christus in het graf was blijven liggen, dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat hij zelf ook gestorven is vanwege zijn eigen zonden. Dan zou hij net als ieder ander mens zijn geweest. Als Christus in het graf was blijven liggen, dan was het ook niet waar dat hij zei dat hij het leven was. De Heer Jezus heeft de meest bijzondere dingen over zichzelf gezegd. Hij heeft zichzelf aan God gelijkgesteld met wat hij over zichzelf heeft gezegd. En als hij in het graf was blijven liggen, dan was dat niet waar geweest. Dan was hij gewoon, net als ieder ander mens, gestorven voor zijn eigen zonden. Maar nu hij is opgestaan, mogen we weten dat hij werkelijk de straf op de zonde heeft gedragen. Onze straf op de zonde heeft gedragen. En dat hij voor zijn volk is gestorven. En dat hij werkelijk voor hen de straf heeft weggenomen. De dood is overwonnen. Dat betekent: de schuld is afbetaald. Laat me proberen dat te illustreren met iemand die in de gevangenis zit. Stel je voor, iemand zit in de gevangenis. Dat komt omdat hij of zij de wet heeft overtreden. Het loon van de overtreding van de wet is gevangenisstraf. Zodra die persoon uit de gevangenis komt, is de schuld betaald. Is aan de eis van de wet voldaan. Zodra die persoon uit de gevangenis komt, veroordeelt de wet die persoon niet meer. Dat betekent dat dus inderdaad de straf is gedragen. Of het blijkt bijvoorbeeld dat die persoon onterecht in de gevangenis zat, dat de rechter die persoon toch vrij spreekt. Dus met andere woorden, vrijheid uit de gevangenis is vrijspraak. Zodra iemand uit de gevangenis komt, is die persoon niet meer schuldig ten opzichte van de wet. Het loon dat de overtreding van de wet geeft, is gevangenisstraf. En vrij uit de gevangenis betekent geen schuld meer ten opzichte van de wet. Het loon dat de zonde geeft is de dood. En opstanding uit de dood betekent dat er geen schuld meer is ten opzichte van de wet. Net als bij een gevangenisstraf. De opstanding van Christus betekent dat de Heere God de dood van zijn Zoon werkelijk als een offer voor de schuld van de mensheid heeft aanvaard. De opstanding van Christus betekent dat God het offer van zijn Zoon werkelijk heeft aanvaard als een genoegdoening voor de zonde der wereld. De opstanding betekent dus dat Christus waarlijk als een verzoenend offer voor onze zonden is gestorven. Want de dood is overwonnen. En de dood betekent straf op de zonde. Maar die is overwonnen. Nou, dat is heel mooi geïllustreerd in de christenreis van John Bunyan. Misschien kent u het verhaal wel. Het is een allegorie op het leven van een christen. En John Bunyan heeft geschreven over christen die beladen is met een groot pakket aan schuld en zonde dat hij op zijn schouders draagt. En hij lijdt onder zijn zonde en hij wordt zich bewust van zijn zonden en hij gaat op zoek naar verlossing. En dan komt hij evangelist tegen en evangelist wijst hem de juiste weg. Evangelist wijst hem naar het kruis van Christus. En dan uiteindelijk nadat hij heeft gezocht en nadat hij heeft aangeklopt en nadat hij al veel dingen heeft meegemaakt, komt hij inderdaad en dan knielt hij aan de voet van het kruis. En op dat moment, als hij knielt voor de Heer Jezus, op dat moment rolt het hele pakket van schuld en van zonde. En dat zware wat hij altijd met zich mee heeft gedragen, dat rolt op het moment dat hij knielt aan de voet van Jezus, rolt dat van hem af en het rolt de berg af. En waar rolt het in? Het rolt in het lege graf. Wat een prachtig beeld. Al zijn zonden, al zijn schuld, die worden als het ware in het graf opgenomen. Die worden weggezogen in dat graf. En net als dat onze zonden worden geworpen in de diepte der zee, de Heere God ziet ze niet meer en hij gedenkt ze niet meer. Ze zijn echt weg. Weg in het lege graf. Omdat Christus leeft, zijn onze zonden echt weg. Wat een heerlijkheid. Dat is het eerste dat we mogen weten. Nou, dat betekent dat er ook voor u vergeving is. En voor mij. Misschien twijfelt u wel eens. Misschien denkt u wel eens, is het wel voor mij? Misschien denkt u wel eens, ja, maar ik heb veel meer gezondigd dan andere mensen. Maar de waarheid is dit, het is genoeg wat Christus voor ons deed. En de Heer Jezus is vanavond ook hier in ons midden. En hij zegt bij wijze van spreken door zijn woord vanavond tegen ons: vrede zij u, met al je aanvechtingen, met al je zonden, met al je tekortkomingen, met alles wat nog niet goed is in je leven. Die zondenlast is van je afgenomen. En Christus openbaart zich aan ons als de opgestane Heer. En het eerste wat hij zegt als opgestane Heer tegen ons, hij zegt: je zonden zijn je vergeven. En hij zegt zelfs tegen zijn discipelen: wie jullie hun zonden kwijtschelden, die zijn ze kwijtgescholden. En wie jullie hun zonden toerekenen, die worden ze toegerekend. Daarmee bedoelt hij niet dat wij zelf vergeving van zonden kunnen schenken. Maar daarmee bedoelt hij wel dat wij tegen een ieder die net als christen in de pelgrimreis, in de christenreis, net als deze persoon en ieder die heeft geknield aan de voet van Jezus, en ieder die is gekomen tot de voet van het kruis en heeft gebeden: Heer, wees mij zondaar genadig. Dat wij mogen zeggen tegen een ieder die dat heeft gedaan: je zonden zijn je vergeven. En op die manier mogen we anderen herinneren aan het evangelie en mogen we ook vanavond zelf worden herinnerd aan het heerlijke evangelie van de vergeving van al onze zonden. Welzalig de mens wiens zonden zijn vergeven en wiens overtredingen zijn bedekt. De Heere ziet ze niet meer en hij gedenkt ze niet meer om Christus wil. Ten tweede, wat betekent de opstanding van Christus voor ons? Nou, we mogen ook weten dat er vergelding zal komen. Het eerste is vergeving en het tweede is vergelding. Vers 32, daar zegt, waar baseer ik dit op? Maar misschien is het goed om het eerst te verwoorden. De opstanding van Christus geeft ons de zekerheid dat er uiteindelijk rechtmatige, rechtvaardige vergelding zal plaatsvinden voor alle daden van de mens. Ik wil u ook herinneren aan wat Paulus zegt tegen de Atheners in Handelingen hoofdstuk 17. Hij predikt daar Christus en hij zegt dat alle mensen overal zich moeten bekeren, omdat God een dag heeft bepaald waarop hij deze wereld zal oordelen. En dat zal hij doen door één man. En het bewijs dat het gaat om Jezus Christus is dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Hij brengt de komst van Christus als rechter van deze wereld, brengt hij in verband met de opstanding van Christus uit de dood. Het bewijs dat God door Christus deze wereld gaat oordelen is dat hij hem heeft opgewekt uit de dood. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 30... Waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Hij heeft het over de offers die hij bracht als apostel van Jezus Christus. Hij zegt van uur tot uur zijn we in gevaar. Hij zegt in vers 31, ik sterf elke dag. Hij heeft het in vers 31 over dat hij, of in vers 32, dat hij met de wilde beesten heeft gevochten in Efeze. Dat duidt ook op de vervolging die hij onderging. Met andere woorden, Paulus heeft vele ontberingen geleden om Christus wil. En Paulus was niet alleen een gelovige in Christus, maar Paulus was ook een toegewijde dienaar van Christus, die zelfs bereid was om grote offers te brengen in de dienst aan Christus. En hij zegt, als er geen opstanding is uit de doden, hij zegt, als er straks niet een opstanding zal zijn van de doden, is dat dan allemaal voor niks geweest? Heb ik dan voor niks al die offers gebracht? Ja, als er geen opstanding uit de doden zou zijn, dan zou het allemaal voor niks zijn geweest. En dan zegt hij in vers 19, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hadden, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Wat een uitspraak. Hij zegt dit, hij zegt, als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd hadden, met alle offers die ik breng voor mijn volgen van Christus. Hij zegt eigenlijk, mijn leven als navolger van Christus is niet makkelijker geworden. Ik leef niet meer voor mijzelf, zegt Paulus. Ik ben een dienstknecht van Christus. Ik lijd ook voor hem. En ik ben als een soldaat die zich toewijdt in de strijd. Ik ben als een atleet. Die gaat voor de prijs van de roeping van God op zijn leven. Ik ga voor dat ene doel en daarvoor breng ik allerlei offers. Maar hij zegt, als ik alleen voor dit leven een volgeling van Christus was geworden, dan zou ik de meest beklagenswaardige van alle mensen zijn. Het leven van Paulus was veel en veel moeilijker geworden nadat hij christen was geworden. En hij was niet terechtgekomen in een leven waarin hij alleen maar leefde voor zijn eigen luxe en voor zijn eigen comfort en voor zijn eigen rijkdom en voor zijn eigen rust en voor zijn eigen voorspoed en voor zijn eigen gezondheid. Nee, hij leed als een volgeling van Jezus. Maar hij zegt, wij hebben niet alleen voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd. Nee, er komt een opstanding uit de doden. En wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En hij zal, en ieder zal met zich meedragen wat hij in dit lichaam heeft verricht voor de Heer. Het zij goed, het zij kwaad. Dus, wij weten door de opstanding van Christus, er gaat een oordeel komen. Als er geen oordeel gaat komen, dan zegt Paulus, laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Als Christus niet is opgestaan en niet terug gaat komen als rechter van deze wereld, lang leve de lol. Ga dan maar mee met het hedonisme van deze tijd. Ga dan maar mee met het materialisme van deze tijd. Leef dan maar voor het geld en leef dan maar voor het genot. En leef dan maar voor jezelf, als er alleen maar dit leven is. Maar het is niet waar. Er is niet alleen maar dit leven. Nee. Dit leven is slechts een aanloop naar het toekomstige leven. Dit leven is slechts de kleedkamer voor het echte spel dat straks gaat beginnen. Dit leven is slechts de voorbereidingsrol op straks het komende koninkrijk van God. En de waarheid is dit, Christus gaat terugkomen. Alle mensen zullen opstaan. Hij zal terugkomen om levenden en doden te oordelen. En dan zal er rechtvaardig worden geoordeeld. Dat is de tweede betekenis van de opstanding van Christus uit de dood. En lieve mensen, dit is de hoop voor deze wereld. Wij zijn afgelopen week opgeschrikt door wat er in Kenia nou weer is gebeurd. We worden de laatste tijd keer op keer opgeschrikt. Elke paar weken zo'n beetje. Soms zelfs wekelijk worden we opgeschrikt. Door de moordpartijen die plaatsvinden in deze wereld. Met name op christenen en op joden. En de geest van de antichrist openbaart zich zeer sterk in de tijd waarin wij leven. Het is verschrikkelijk wat er afgelopen week is gebeurd. Jonge mensen, studenten, en ze werden geselecteerd. Moslims naar buiten, christenen, ben je christen, ze werden doodgeschoten. 147 jonge mensen, christenen. Maar dit weten wij. Deze broeders en zusters die als martelaar om Christus wil zijn gestorven, die zijn door Jezus verwelkomd in de hemel. Jezus ging staan voor Stefanus, de eerste martelaar om Christus wil. En Jezus is gaan staan van de week in de hemel. En hij heeft ze allemaal over de drempel van het vaderhuis getrokken. En hij heeft gezegd, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf, ga in tot het feest van je eer. Maar die mensen die dit gedaan hebben, die mensen, die wacht een verschrikkelijk oordeel. Die mensen zijn de meest beklagenswaardige. Niet de mensen die vermoord zijn, maar de mensen die dit gedaan hebben. En die overtuiging mogen wij hebben, gebaseerd op wat de Bijbel leert, dat Jezus leeft en dat hij de komende koning is, dat zijn koninkrijk gaat komen, maar ook dat hij de rechter van deze wereld is. Dat, lieve mensen, is de hoop die wij hebben. Weet u, de Heere God heeft het zo bepaald dat de overheden zijn aangesteld om namens God het zwaard te hanteren. Overheden moeten het kwaad in de samenleving indammen. We moeten zorgen dat volgens het principe van oog om oog en tand om tand, dat er een rechtvaardige rechtspraak plaatsvindt. Dat overtreders van de wet worden geoordeeld. Daar hebben we overheden voor. En daar hebben we politie voor. En daar hebben we rechters voor. En daar hebben we een bepaalde justitiële inrichting hebben we daarvoor. Daar hebben we justitie voor. Maar er is ontzettend veel onrecht in deze wereld dat niet wordt gestraft door menselijke instellingen. Er is heel veel onrecht dat ongestraft blijft. En daar lijden we aan. En dat is verschrikkelijk. En deze wereld zucht ongelooflijk. Vanwege het kwaad dat mensen doen. Ook in Nederland. En ook misschien wel heel dichtbij in uw leven. Maar waarom mag de opstanding van Christus ons vrede brengen en ons ook blijdschap geven deze avond? We mogen weten dat wij niet alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd. De goddelozen zullen verdwijnen als het kaf. God zal afrekenen met boosdoeners en met zondaars. En de rechtvaardigen zullen worden beloond. Wij zullen niet voor niks onze offers hebben gebracht voor Christus. Ook wij zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zullen niet worden veroordeeld. Maar we zullen wel worden beoordeeld. We zullen meenemen wat we met ons lichaam hebben gedaan. En we zullen beloond worden naar datgene wat we voor de Heere hebben gedaan. Paulus had niet voor niks met wilde dieren gevochten in Efeze. Hij had niet voor niks geleden. En hij was niet voor niks elke dag gestorven om Christus wil. Want de Heer heeft dat allemaal onthouden. En de Heer heeft hem uiteindelijk een kroon gegeven. Zoals hij in 2 Timotheus ook schrijft. Nu dat de Heer hem een kroon zou geven. Niet omdat hij dat verdiende, maar uit genade. En om wat de Heer door zijn leven had uitgewerkt. We mogen weten dat ook wij beloond zullen worden naar onze werken. Christus is werkelijk de koning der koningen. Hij is de Heer der heren. En hij is de rechter van deze hele wereld. En hij zal komen om zijn dorsvloer te zuiveren. Het derde is dit. We weten nu zeker dat er ook verheerlijking zal zijn. Niet alleen vergeving en niet alleen vergelding, maar ook verheerlijking. Omdat Jezus leeft, zullen wij met hem leven. Christus heeft werkelijk de dood overwonnen en dat zal straks ten volle blijken. Wij mogen ons ook verheugen in onze toekomstige opstanding uit de dood. Dat is een belangrijk punt in het evangelie. Onze toekomst is niet alleen dat als wij sterven, dat we bij Christus in het paradijs zullen zijn. Ja, dat ook. U zult ons leiden door uw raad en ons daarna opnemen in heerlijkheid. En Paulus zegt in de brief van de Filippenzen: ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En Jezus zegt tegen de misdadiger die naast hem aan het kruis hangt: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ja, als wij sterven zullen we in het paradijs zijn. Maar, lieve mensen, onze zalige hoop voor de toekomst is niet het sterven en het in het paradijs zijn. Maar, nog meer dan dat is onze zalige hoop en verwachting dat Christus terugkomt. En dat wij naar geest, ziel en lichaam bij de wederkomst van Christus zullen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Geen opstanding uit de doden, dan zegt Paulus in vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen verloren. Als er geen opstanding uit de doden zou komen, als Christus niet zou zijn opgestaan uit de dood, dan zijn zij die in Christus zijn ontslapen verloren. Maar, lieve mensen, zij die in Christus ontslapen zijn, zijn niet verloren. Die zijn nu al bij Christus en straks zal er een opstanding van het lichaam plaatsvinden. Laten we met elkaar lezen als een bemoediging ook vers 50 tot en met 57 uit 1 Korinthe 15. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met vergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. De dood is nu al overwonnen, maar straks zal de dood werkelijk overwonnen worden voor allen die in Christus zijn gestorven. Weet u, soms, wat is het verschrikkelijk moeilijk om geliefden in de dood te verliezen. Ik weet dat u allemaal weet wat dat is. Bijna niemand van ons heeft nooit meegemaakt dat je een dierbare van wie je ontzettend veel houdt bent verloren aan de dood. En onze rouw kan heel intens zijn. En het verdriet is groot. En de dood is een vijand. En Paulus noemt het ook in 1 Korinthe 15 onze laatste vijand. Maar die vijand, die moeten wij nog wel tegemoet treden. Maar wij weten dat uiteindelijk ook deze laatste vijand teniet gedaan zal worden door Christus. Dat Christus ook voor ons werkelijk de lichamelijke dood zal overwinnen. En dat mogen wij weten. En daarom mogen wij door de opstanding van Christus ook zeker zijn van toekomstige verheerlijking. Verheerlijking. Dat betekent, lieve mensen, dat we echt mogen weten dat we onze dierbaren zullen weerzien als Christus komt. Dat wij zijn niet alleen geest en ziel, maar wij zijn ook een lichaam. Wij zijn ook een lichaam. En wij wonen niet alleen in een lichaam, maar we zijn ook een lichaam. En ook ons lichaam zal uiteindelijk worden verlost door Christus bij zijn wederkomst. Hij heeft werkelijk eeuwig onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En wij zullen voor eeuwig met de Heere zijn en leven. En met elkaar. En daarom, wij rouwen wel, maar wij rouwen niet als de wereld die geen hoop heeft. Straks zal de dood niet meer zijn. En dat is ook voor ons een geweldige vertroosting. Drie dingen. Vergeving van zonde. Vergelding. Christus komt om rechtvaardig te oordelen. En gerechtigheid zal geschieden. Maar ook verheerlijking. Wat een rijkdom. Nou, ik wil afsluiten met een voorbeeld uit de Bijbel. Jacob, die hoort dat zijn zoon Jozef is gestorven. Zijn zonen brengen hem het bericht dat Jozef is verscheurd door een dier. Het was niet zo, want ze hadden hem willen vermoorden, maar ze hebben hem verkocht als een slaaf. Maar ze hebben hun vader gezegd dat Jozef dood is. En dan lezen we in hoofdstuk 37. Toen scheurde Jacob zijn kleren. Hij deed een rouwgewaad om zijn middel en hij rouwde vele dagen om zijn zoon. En al zijn zonen en zijn dochters die stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En hij zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En zo beweende zijn vader hem. Maar daarna, vele jaren later. En Jozef is een type van Christus. Maar vele jaren later vertellen zijn zonen hem het volgende. Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En toen bezweek zijn hart. Genesis 45 vers 26. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had. En toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En hij zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat hij sterft. Jozef ging een hele diepe weg en leed gigantisch. Maar hij werd vereerlijkt en verhoogd. En hij kwam er doorheen. En hij leefde. Jezus ging een hele diepe weg. En hij leed gigantisch. Maar hij kwam er doorheen. En hij leeft. En ik hoop dat de woorden die we vanavond hebben gehoord. Over vergeving, vergelding en verheerlijking. Dat misschien als u hier vanavond zit. En u heeft lange tijd geen vertroosting gevonden. Misschien zijn er wel woorden tot u gekomen en dingen gebeurd waarom u zegt, echte troost heb ik in een hele lange tijd niet gevonden. Dan hoop ik dat deze boodschap van vanavond ertoe zal leiden dat uw geest mag opleven. Dat onze geest werkelijk mag opleven. Dat we mogen zeggen, genoeg, ik weet het, het is waar. Het is genoeg wat Christus deed. Hij is overwinnaar. Ik zal gaan, ik zal tot Christus gaan. En ik wil hem zien in geloof. En ik wil bij hem zijn. Zoals Jacob naar zijn zoon Jozef ging. En bij Jezus zijn is het beste wat er is. Dan leeft je geest op. En dwars door alle lijden heen zegt dan. Christus leeft. En ik met hem. Hij is overwinnaar. En ik ben meer dan overwinnaar. Met Christus. Halleluja. Amen. Amen. Ik stel voor dat we een moment hebben van stilgebed. Ik zal daarna bidden en dan zullen we daarna met elkaar zingen opwekking 71. Heren, we zijn zo dankbaar dat we meer mogen zien van u. En we aanbidden u vanavond als de opgestane Heer. En dank u dat we mogen zeggen. Hij leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dank u Heer voor de vergeving van al onze zonden. Dank u Heer dat u komt om te oordelen. En dank u, Heer, dat we mogen weten dat onze toekomstige verheerlijking zeker is. Wat maakt u ons rijk? We willen u vanavond eren. We willen voortaan alleen maar leven om het Lam te verhogen. Heer, we willen niet meer leven voor onszelf. We willen niet meer leven om onszelf te verhogen. Maar we willen leven om u te verhogen en om u te eren. Heer Jezus, zo willen we onszelf aan u geven. Omdat u zich eerst aan ons hebt gegeven. En we bidden u dat u ons ook in staat stelt om ons zeer in u te verblijden. En dat bidden we voor elkaar. Heer, met alles wat we hebben meegemaakt de afgelopen tijd. Bidden we dat ieder van ons, van jong tot oud, ook deze week in staat zal zijn om zich zeer in u te verblijden. Als uw woord ook zegt, verblijd u in de Heere te allen tijden. En als we mogen weten dat u ook zegt tegen ons, de vreugde in mij is jullie kracht. Dat we ons mogen verblijden in u. En dank u dat u hier vanavond bent, dat u tegen ieder van ons zegt, vrede zij u. Heer, wat bent u rijk, wat bent u goed. We geven u de lof en de dank en de eer. Halleluja. Amen. Laten we met elkaar zingen, Jezus leeft in eeuwigheid. En laten we dat staan met elkaar doen en daarna bidden om de zegen van de Heer. Zullen we gaan staan en dit lied zingen. Zo de genade van onze grote God en eiland, Jezus Christus, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de liefde van God, onze trouwe en barmhartige hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allemaal totdat Jezus komt en onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen.